die Himmel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar van Psalm 130, de versen 1 en 4. Met elkaar uit de Heilige Schrift en wel wat we vinden in Jesaja, het 64e hoofdstuk. Jesaja 64. Of dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaam tot de bergen voor uw aangezicht versmolten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur van de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat al zo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen ge vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neder voor uw aangezicht versloten de bergen. Ja, van oud heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, die op u wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Degene die uwer gedenken op uw wegen, wie gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben, in dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Dat wij allen zijn als een onreine. En alle ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen als een blad. En onze misdaden voeren ons weg als de wind. En daar is niemand die uw naam aanroept, die zich opmaakt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van uw van onze ongerechtigheden. Dat nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leen, gij zijt onze pottenbakker. Wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet evengoed door ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een verwoesting geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vader nu woonden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Tot zover. Het woord des Heeren wat we met elkaar willen overdenken vanavond, vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Jesaja 64 en daarvan het eerste vers. Of dat ge de hemelen scheurdet, dat ge neerkwaamt en dat de bergen voor uw aangezicht vervloden. Laat ons eerst met elkaar bidden. Heere, God van alle barmhartigheid en genade, we zijn met elkander hier in dit uur samengekomen in uw huis, om met elkander uw aangezicht te zoeken, ook om met elkander te horen wat de Geest tot ons heeft te zeggen. En nu komen wij tot u dat we boven en voor alle dingen mogen ontvangen de werking van uw Geest, dat we boven alle dingen mogen ervaren, God, de Heere zelf, is in ons midden. Hij wil ons leiden en bestieren. Hij wil ons uit zijn volheid schenken wat we nodig hebben. We zijn niet in een groot aantal hier samen. Dat hoeft voor u niet de minste belemmering te zijn, Heren. Laat het voor ons ook niet zo mogen zijn. Ge hebt immers in uw eigen woord gezegd dat ons die kostelijke belofte gegeven, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden zijn. En dat kunnen wij vaak zo gemakkelijk zeggen. We kunnen het ook zo gemakkelijk uiten in ons gebed. Alsof het van niet al te grote betekenis is dat er zo weinig mensen zijn. En toch, Heren, wat is het nodig dat we van de mensen worden afgeleid. En dat we met onze gedachten, met al onze overleggingen van het hart, met de uitingen van onze ziel, mogen worden heengeleid tot u. Dat gij de enige moogt zijn, op wie wij onze verwachting hebben, van wie wij de verwachting hebben. De enige die alleen maar ons leven zal kunnen vervullen op de rechte en de echte wijze. Wij vragen van u dat ge in ons midden wilt zijn en dat ge ons verrichten wilt met uw heilige geest. We staan voor het kerstfeest. We staan voor de herinnering van de geboorte van de Heer Jezus. Over weinige dagen nog, en dan zal uw kerk overal herdenken hoe gij, uw dierbare zaligmaker, in de wereld gekomen zijt. Hoe gij, Zoon God, op deze wereld gekomen zijt als mens en God in enigheid des persoons. Hoe gij gedaan hebt wat al gedaan moest worden, zou een mens zalig kunnen worden. En ge laat het ons ook in deze avond weer horen, dat wij in onszelf niet anders zijn dan zonden en ongerechtigheden, en dat er niet de minste begeerte is naar u de levende God. Het is waar, in de wereld kan het niet gezocht en gevonden worden. Maar wij zijn niet anders en niet beter dan de wereld. Kan het wel bij ons gevonden worden? Laten wij die vraag onszelf mogen stellen. En Heere, wij vragen van u, wil ons zo onderwijzen door uw woord en uw geest, dat wij er diep van overtuigd mogen worden. Voor het eerst of ook bij vernieuwing, dat wij ook niet de begeerte hebben naar u. Dat bij ons ook het gebed niet gevonden wordt, of dat ge de hemelen scheurdet en dat ge neerkwaamt.
De hemel behoeven niet meer gescheurd te worden. Gij zijt neergekomen, o Heere Jezus. De hand des Vaders heeft u neergelegd in de kribbe. De hand des Vaders heeft u aan alle dingen geleid. Zelfs tot aan het kruis. En gij, o dierbare zaligmaker, hebt u zelf gegeven. Dus, gij hebt het immers gezegd, ik kom om uw wil te doen, o Vader. En nu bidden wij van u dat uw geest zo mag werken in ons midden, in ons hart. Dat degenen die nog vervreemd zijn van het leven God, het mogen leren kennen. Dat uw woord mag worden gebonden op hun harten. Dat dat woord ingang mag hebben in hun ziel. Dat ze dan voor het eerst hun knieën leren buigen en dat ze diep van doordrongen mogen worden. Dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dat ze niet kunnen bestaan voor de hoge en de heilige God. Dat gij de majesteitelijke rechter van hemel en van aarde zijt. En dat wij, wanneer eenmaal de tijd aangekomen zal zijn, dat we voor u zullen moeten verschijnen, wij voor u niet zullen kunnen bestaan. Leer het ons hier aan deze zijde van het graf. Leer het ons zien dat we nu, zoals we nu zijn in onze zonden en onze afval van u, de levende God, niet kunnen bestaan voor u. En dat gij, als ge met ons zou doen naar onze zonden, met ons ook niet te doen zou kunnen hebben. Maar gij hebt reden genomen uit uzelf. Ge zijt God en naar het soevereine welbehagen. En naar het soevereine liefde zijt ge uitgegaan tot mensenkinderen. En ge hebt uit het mensengeslacht willen roepen en willen bearbeiden door uw heilige geest. Ge hebt ze willen toebrengen tot de gemeente die zal zalig worden. Al eeuwen geleden, maar ook tot op deze dag. Wij vragen niet alleen dat degenen die u niet kennen, zullen mogen worden bekeerd. We vragen niet alleen dat ge in hun hart zult arbeiden. We bidden u ook, Heere, dat ge genadig wilt zijn, diegenen die iets van het geestelijke leven mogen kennen, meer of minder. Er zijn misschien vanavond ook wel in ons midden die daar hongeren en dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. Er zijn er, de ziel dat hunkert naar het feit dat gij, o Heere Jezus, u zelf zult mogen openbaren aan hun hart. Dat ze u zullen mogen kennen als een persoonlijke borg en zaligmaker. Hoe nodig is het u te kennen en de kracht van uw bloed tot een vergeving der zonden en tot een uitdelging van schuld. Wij vragen u dat gij op ons gedenken wilt in het spreken en ons geven wat we behoeven en dat we met elkaar hier een goed uur mogen hebben. Laten wij voorbereid mogen worden inderdaad op de komst van u, o Heere Jezus. Niet de komst van u in het vlees. Dat is het feit dat we zullen herdenken. Maar de komst van u op de wolken des hemels als geweer komt. En u niet als een geboren kind, niet als een leidende borg en zaligmaker, maar dan als de verhoogde koning van hemel en van aarde, die op de troon zal zitten en voor wie heel het mensengeslacht zal staan. En dan zult ge oordelen en ge zult ze scheiden, de bokken van de schapen. En dan zal het eeuwig feest zijn met uw volk en uw kinderen. Maar ook eeuwig zal het verderf gevonden worden door hen die hier niet hebben leren zoeken, die hier niet hebben leren bidden, die hier niet hebben gevraagd, Heere, ik weet niet wat ik bidden moet. Ik kan niet bidden uit mezelf. Leer gij mij dat we aan uw voeten mogen zitten, o Heere Jezus, als de hoogste profeet en leraar. Dat hebben wij alle nodig, zonder enig onderscheid. Wij vragen het u uit genade. Denk aan degene die met ons niet kunnen zijn. We denken in dit ogenblik in het bijzonder ook aan de rouwdragende familie in ons midden. Heere, wees met ze. Wees met onze broeder van harten, met zijn kinderen, met de andere betrekkingen, wie het mogen zijn, maar sterf hen. En geef bovenal dat uit dit sterven een roepstem mogen uitgaan tot ons. En dat uit dit sterven een sterven geboren mag worden aan onszelf, aan de zonde, aan onze eigen gerechtigheid. En dat we weer zoeken het enige eeuwige leven in de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Wij vragen het u uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij eerst met elkander en dan, u wordt een gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst, Psalm 68 en daarvan de versen 5 en 10. Psalm 68, vers 5 en 10. en zuster hier in onze tekst te doen met een adventgebed. Wij zien hier handen samengevouwen en biddend ten hemel gevaren. En we horen hier een hartstochtelijke verzuchting die opgezonden wordt naar boven. Och, dat ge toch de hemelen scheurdet en dat ge neerkwam. Wat brengt Israël nu eigenlijk ertoe om dit te gaan bidden? Dat is wel het eerste wat we hier met elkaar zullen overdenken. Het antwoord is eigenlijk niet zo moeilijk. Als we met elkaar dit gedeelte nog weer lezen, dan vinden wij dat Israël op dit ogenblik zich bevindt in een erg moeilijke positie. Het is omringd van vijanden aan alle kanten. En ze zijn vervuld met een bange vrees. Vergeten wij aan de andere kant niet dat er in hun leven is de herinnering aan Jeruzalem. Ik moet even dit zeggen, want wanneer Jesaja zijn boek schrijft, dan doet hij dat nadat Israël, voordat Israël uit de in de ballingschap is geweest. En hij doet dat met een profetisch perspectief. God heeft door zijn heilige geest hem zo bearbeid, dat hij daar alles al ziet en weet wat staat te gebeuren. En vele dingen staan hier in dit boek van Jesaja, als Israël nog in het land is, terwijl het toch is alsof het al in de ballingschap is, en later is het ook zeker in de ballingschap gekomen, en daarom, vele schriftuurplaatsen hier uit dit boek, zijn inderdaad van betrekking op Israël wanneer het in de ballingschap is. Wel nu, het is niet zo dat Israël de heilige herinnering heeft aan Jeruzalem, de stad van David. En uiteraard, en dat is zeer begrijpelijk, aan de tempel in bijzonder, zoals die gebouwd is door Salomo. Wat hebben ze vaak de gang gemaakt uit het noorden en het zuiden, het oosten en het westen naar Jeruzalem, de stad van David. Wat hebben ze vaak hun voeten gezet daar in de voorhof van de tempel, om met elkander daar zo God ontmoeten en dan te weten dat de priester in het heilige de offeranden brengt. Niet alleen de offeranden in het geslachte dier, maar ook met de wierook als een symbool van het gebed van Israël. En altijd weer komt dat weer terug, de bewogenheid van het hart van de Israëliet. U denkt maar bijvoorbeeld aan de bekende psalm die wij ook kennen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in enzovoort. Nou wel, Israël is nou in dat vreemde land straks en dan denkt het aan al deze dingen. Het is zo, het Babylonische leger is de stad Jeruzalem binnengetrokken en bij de gratie van Nebukadnezar heeft Zedekia nog koning kunnen zijn. Maar hij is straks van de troon verstoken geworden. En dat vooral omdat hij gehoord en geluisterd heeft naar het zoete gefluit van wat we kunnen noemen de Egyptische vogelaar. Dat was aan de ene kant de grote macht, de grote wereldmacht van Babylonië. En dat was aan de andere kant de wereldmacht van Egypte. En die twee waren altijd met elkaar aan het strijden om de voorrang en de hegemonie over de wereld te hebben. Tussenin deze grote rijken lag Israël en Juda. Nu, de waarschuwingen van de profeten waren vele. Want Zedekia had zich gestort in de politiek. En we kunnen zeggen zelfs in een politiek avontuur. Want de ene keer dan lag hij meer naar de kant van Babylonië en dan zocht hij de hulp daar. En dan vooral, dat is in bijzonder het geval, hij heeft een hulp gezocht bij Egypte, opdat de Assyriërs niet zouden kunnen doen wat ze eigenlijk van plan waren. Maar straks komen toch de Assyrische legers Israël binnen en ze gaan door Jeruzalem. U kunt begrijpen dat natuurlijk daar is geweest een veel geschrei van de kinderen, gehuil van de vrouwen, niet te vergeten. En dat was het ontzettendste van al de dingen. Dat was het knetteren van de vlammen. Omdat de tempel daarop ging. En ook hele gedeelte van Jeruzalem zelf. opging in laaien en lekken van de vlammen die naar alle kanten een grimmig spel gingen spelen. En nu worden de overgeblevenen van de Israëlieten naar het vreemde land gevoerd. Zonder twijfel hebben ze zich nog wel eens omgekeken en hebben ze in herinnering vast willen houden wat de heilige stad toch eigenlijk was. En al is dat niet waar dat van lieverlee de heilige stad aan de einde verdween, het beeld is toch wel heel duidelijk in hun hoofd en in hun ziel blijven hangen, namelijk het beeld van die zwart gerookte puinhopen en van de vernietigde heerlijkheid van het koninkrijk. En dan komt even later de druk van de ballingschap waarin ze gebracht zijn. En toch, hoe smartelijk al deze dingen nu geweest mogen zijn voor Israël, het innige leed van de ballingen vloeit daar toch uit niet in de eerste plaats. Zij die we hier in onze tekst horen klagen en smeken naar de hemel, hebben een heel ander verdriet, veel dieper. Sommige van de landgenoten zijn al zo ver gekomen in het vreemde land dat ze zich overgegeven hebben aan de dienst van de afgoden. Anderen zijn opgeslorpt in de weelde van het grote Babylonische Rijk. Maar deze Israël, door Gods geven arbeid, kleinen en groten, deze de ware bidders, kunnen het niet. En ze hebben één verlangen, en dat is dat God de Heere, die ze moeten missen vanwege hun zonden en ongerechtigheden, en naar wiens stem ze hebben nooit geluisterd, dat God de Heere en zijn gemeenschap weer mag worden gesmaakt. Daarin kan alleen maar het leven liggen. En een andere zaak is, de Israëlieten zullen op dit ogenblik, die ze daar in de ballingschap hebben verkeerd, zeer zeker gedacht hebben aan Abraham, die immers uit Ur der Chaldeeën geleid was door de hand des Heeren. Wel, nu zie je dit gebeuren, en dat is nou de tuchtigende hand des Heeren die op hen gekomen is. Abraham is uit Ur uitgeleid. Hij heeft van de afgoden afscheid genomen. Hij is een man naar Gods hart geworden. Hij heeft met de Heere gewandeld. Hij was, en hij werd genoemd in de Heilige Schrift, vriend des Heeren. Maar zij zijn eigenlijk weer naar het uitgangspunt teruggekeerd, hier in de ballingschap, want daar is dat Ur der Chaldeeën. Waarom? En nu kom ik tot wat ze eigenlijk het ontstellende vinden. Ze zeggen hier zelf, wij zijn de afgoden gevolgd en we hebben de Heere smarten aangedaan. En u kunt in het andere hoofdstuk gaan lezen dat de Heere vertoornd is geworden vanwege de zonde die zij in zulke sterke, vele mate hebben gedaan. Daarom is het, ze hebben God bedroefd. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd. Ze hebben niet geleefd naar zijn geboden en inzettingen. Ze hebben niet gevraagd naar zijn heilige wil. Ze hebben de God der vaderen gehoond, hem in zijn heilige aangezicht geslagen. En de heidense afgoden hebben ze de stad en niet zelfs de tempel binnengebracht. Vreselijke dingen hebben ze gedaan. U kunt het alles wel lezen in de schriften. Als we een beetje in thuis zijn, dan weet u wat voor ongerechtigheden ze allemaal bedreven hebben. Jeruzalem in elk geval heeft een welgevallen gehad, zelfs in de dood van de godsgezanten, de profeten. Toen heeft God moeten komen. Dat kon niet langer zo. Daarom zendt de Heere de Babyloniërs tot deze mensen. En nu in de eenzaamheid van het vreemde land, ziende dat ze het inderdaad verdiend hebben, en dat hier de tuchtige de hand des Heeren over hen is gekomen, nu komen ze tot bezinning. En daar zijn er nu, te midden van deze Israëlieten, die de naam des Heeren gaan aanroepen. Dat is er altijd geweest, maar er was hier ook een overblijfsel naar de verkiezing der genade God. Die de ellende hebben gezien, maar dan niet de ellende afgemeten naar allerlei uiterlijke omstandigheden, niet alleen in het feit dat ze daar in het vreemde land waren, niet alleen dat ze in allerlei armoedige omstandigheden verkeerden, of dat ze als slaven werden behandeld, maar ze hebben boven alle dingen gezien, en ik druk daar nog weer op, want dat is hier het voorname, trouwens dat is bij ons precies hetzelfde, het grote was dat ze God hebben moeten missen en dat ze de gemeenschap des Heren niet smaakten. U moet niet vergeten, we staan hier in de oud-testamentische bedeling. Dat wil niet zeggen dat de Heren niet buiten de tempel of buiten de tabernakel om naar de mensen is kunnen komen, maar het wil wel zeggen dat de Heren in de ordelijke gewone weg van zijn inzettingen het zo heeft gemaakt dat hij in de tempel zich openbaarde. En dat in de tempel de gemeenschap des Heren werd geproefd. Omdat daar immers de offeranden werden gebracht. En de Heren op grond van die offeranden naar Israël kon omzien en ook komen. En nu houdt die God zich verborgen. Nu kunnen ze niet meer komen met hun offeranden. Nu kunnen ze zich eigenlijk niet meer uiten. En toch... Ja, daar is de God van Abraham en Isaac en Jacob, daar is de God van het verbond dat God heeft gemaakt met hen. En daarom te komen, Heren, of dat ge toch de hemelen kon scheuren en dat ge toch neder zou komen. Zie mijn broeder en zuster, als we deze kleine scharen daar zo zien staan, door smart overstelpt, omringd door allerlei ellende en gedrukt door de zondelast, dan mogen wij in dit volk toch wel het type zien van de ware adventsgemeente. Want ik zeg dat nog eens weer. De diepste nood van Israël, daar, was niet het uiterlijke. Was niet de ballingschap als zodanig. Maar was dit dat de God de Heere, de God des verbonds, de God van Abraham en Isaac en Jacob, kwijt waren. En dat door hun eigen zonde. En vandaar dat gebed nou. Een gebed naar God, om God. Een gebed dat ten hemel gaat, omdat uit de hemel die God weer neer zal mogen komen, neer zal mogen dalen en zal willen wonen in het midden van dat volk. Is dat niet altijd het geval? Al staan wij in een heel andere positie in de nieuwtestamentische bedeling, dat is inderdaad waar, natuurlijk. Christus is gekomen, de wolken zijn gescheurd op de hemelen en de Heere is op deze aarde geweest, de Heere Jezus. En de Zoon van God heeft gedaan wat gedaan moest worden. Maar ik bedoel het in deze zin. Is het niet zo dat voordat wij voor de Heere buigen en voordat we de Heere inderdaad met heel onze ziel nodig hebben, dat we dan wel in de diepte zullen moeten worden gebracht? Is het niet zo dat eigenlijk ons hele leven draait om de spil van ons eigen persoonlijke ik? Is het eigenlijk niet zo wat de Bijbel dan zo duidelijk zegt en wat we ook zullen leren door de bearbeiding van de Heilige Geest, dat wij door en door egoïsten zijn, dat het alleen maar gaat om ons en niet om de Heere? Wij mogen voor de vorm godsdienstig zijn. Het mag waar zijn dat we zo naar het uiterlijke, naar de inzettingen des Heren leven en ook daarin wandelen. En verstaat u me wel, dat is onze hoge roeping, bekeerd of onbekeerd. We hebben de hoge roeping alleen al om het feit dat we door God geschapen zijn en dat we van oud zijn beelddragers zijn, zodat we daarom alleen al moeten doen en hebben te doen wat de Heren van ons vraagt. Maar gebeurt dat uit de ware Godsvrezen? Is dat inderdaad het heilige verlangen van ons hart? Oh, ik weet het wel, er is veel vertoon. En nu bedoel ik niet in de wereld, daar zie je het vandaag aan de dag ook aan alle kanten. Maar ik bedoel het in het midden van de kerk. Er is machtig veel vertoon. Er is veel orthodoxie nog. We mogen ook nog gereformeerd zijn. We mogen staan met beide voeten op de grondslag van Gods woord en de belijdenisschriften. Maar is dat nu inderdaad omdat wij in ons leven door de Heilige Geest aangeraakt zijn. Is dat inderdaad omdat de Heilige Geest ons onszelf heeft doen kennen tegenover God? Is het inderdaad omdat de Heer zichzelf aan ons heeft geopenbaard in en door zijn woord? Of is dat, ja, de vorm, terwijl het leven ontbreekt? Komt Gods Geest over de mens? Gaat de Heer in het hart van de mens werken door zijn woord en door de Heilige Geest? Dan inderdaad wordt er geboren de roep naar de levende God. Dat is het allereerste wat er zal zijn. Als een mens, een kind op de wereld geboren wordt, is het eerste wat gevonden wordt het schreien, de roep. En is, als dat niet het geval is, dan deugt het niet helemaal. Maar dat is ook in het geestelijke. Als de Heere komt en wij worden wat de Bijbel noemt en onze confessie wedergeboren, God raakt het hart aan. We zien wie de Heere is, wie wij tegenover hem zijn, dan is het allereerste de roep naar boven om de Heere zelf. Het overblijfsel der verkiezing kreeg een gezicht op de geschonden volmaaktheid God. Dat gebeurt nog. Dat is niet alleen een kwestie van Israël daar in de ballingschap, maar dat is vandaag ook zo. En in elk geval, dat is hoe het zal moeten zijn in het midden van de gemeente, dat we komen leren zien in ons eigen persoonlijk leven dat we tegen God hebben gezondigd en gedaan wat kwaad was in zijn oog. En dat we zijn volmaaktheden hebben besmeurd. Hoe hebben wij het gedurfd zo te handelen tegenover onze schepper en onze vermeerder? Dat wordt de smart van het ontdekte hart. Wat gaan we dan innig daarover leed dragen? Dat we God hebben gehoond. En al is het dan waar dat we, ja, misschien nog niet durven zeggen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer, en dan verder ook. Maar krachten de uitgestorte liefde Gods in onze ziel, zullen wij onszelf toch tegenover de Heere kennen en gaat het hart naar de Heere uit. Mag ik dat even zeggen? Als God ontdekt, dan is die ontdekking altijd een ontdekking uit de liefde Gods. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat is dit. Als God met zo'n ontdekkend werk komt, dan is achter, mag ik het zo zeggen, dan is achter dat ontdekkende werk van de Heilige Geest, de liefde van God, werkzaam. Ik kan dat op dat ogenblik zo niet zien. Ik doorleef dat op dat moment niet. Ik zie die liefde niet. Het gaat me om die liefde, dat ik die liefde zal mogen hebben. Maar het komt wel uit de liefde van God. God is daar bezig uit de kracht van die liefde met de koorden ons te trekken naar hem toe. Maar dat gaat in de op deze manier, dat hij ons laat zien wie en wat we zijn zonder hem. En dat we toch niet meer zonder hem kunnen doen en daarom om hem leren roepen en schreeuwen. De diepste droefheid daarom, zeg ik nog weer, van ons hart is dat we de Heere smaadheid hebben aangedaan. En dat is altijd het vlijmende leed van de ziel. Wat is het een voorrecht als we zo, mijn broeder en zuster, hier met elkander mogen zitten. En als we zo, wat zou dat groot zijn, het kerstfeest ook van nu, tegemoet zouden mogen gaan. We leven in de dagen van Advent, ook vandaag nog. En over sommige dagen, dan zal het kerstfeest zijn, de herinnering van de geboorte van Christus. Ik herhaal, wat zou het nou groot zijn als we dat kerstfeest zo mogen binnengaan en zo mogen tegemoet gaan. Wat er in onze ziel leeft, van wat er heeft geleefd in die mensen daar in de ballingschap. Die groep die na de verkiezing Gods er was. Heere, dat ge was de hemelen scheurdes en dat ge nederkwam. O, dat ge toch weg mocht nemen wat we niet moeten hebben. En dat ge toch zou willen schenken wat we wel moeten hebben. En dat is u zelf. Dat zijn niet alleen de weldaden van God. Het zijn niet alleen de zegeningen des Heeren, maar het is de Heere zelf die ik mis voor mijn hart en mijn leven. Wat hebben die mensen nu gebeden? Ik kom nu tot de inhoud. Och, dat ge de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. Ik houd het even bij die vers, bij die regel. Merkwaardig is, en dat moet ik wel zeggen, dat in het 15e vers van het vorige hoofdstuk het anders gezegd wordt. Daar wordt ook gebeden door dezezelfde mensen, maar daar zeggen ze dit. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gaat om het eerste gedeelte van die tekst. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Met andere woorden, God is in de hemel daarboven, ze weten het. En nu vragen ze dat God daar van bovenuit, daar van de hemel uit, neer mag blikken op hen. Hier in onze tekst is het veel intensiever, veel meer omvattend. Het is niet genoeg dat de Heere vanuit de hemel op ze neerziet. Nee, hier is het, Heere, scheur nou dat wolkenvloer. Kom nu uit de hemel tot ons neer, zodat wij niet maar alleen met ons gebed mogen doordringen tot u in de hemel, maar dat gij vanuit de hemel mocht neerkomen met uw geest en met uw tegenwoordigheid en gemeenschap tot ons. En dat ge bij ons gaat wonen. Het is wel waar, hier is de tempel niet. De tempel ligt daar in puin. Maar het is wel waar, hier staat toch uw volk, uw bondvolk. Inderdaad, schuldig en zondig, alles verbeurd hebben. En we zijn hier, door de hand van uw gerechtigheid in de ballingschap. En heren, toch, wij kunnen u niet missen. Denk aan uw verbond dat ge hebt met Abraham en Isaac en Jacob. En daarom komt dat ons neer. Te hunkeren naar de Heer. Nou behoeft het niet met veel woorden gezegd te worden, dat de gedachte tegelijkertijd bij dat volk van Israël is aan verre tijden. Vooruit te zien dan. En ook achteruit. Wanneer wij nauwkeurig letten op het vervolg in het hoofdstuk, en we hebben het met elkaar zo pas gelezen, dan hebt u wel misschien kunnen merken dat hier duidelijk gezinspeeld wordt, niet alleen over dat de Heere uit de hemel mag komen zoals ze dat bidden, maar dat er gebeden wordt, dat is include, dat is ingesloten in alles, dat er gebeden wordt over de openbaring des Heeren die hij gegeven heeft aan Sinaï. U moet maar lezen wat er staat. Toen hebben de bergen geschud, toen de Heere neerkwam. Toen zijn daar de bliksemstralen van boven gekomen. Het was de heerlijkheid en de glorie van de Almachtige. En dat majesteitelijke neerkomen van God en dat daveren en dat schudden van de bergen. Nooit is er uit de gedachte van de Israëlieten uitgegaan. En toch als er nu staat, om uw naam bekend te maken aan uw wederpartijders, dan mogen wij deze openbaring God bij Sinaï niet beperken. Dan moeten wij onwillekeurig ook denken aan de verdere openbaring die de Heer gegeven is na Sinaï, toen ze door de woestijn getrokken zijn, en toen de Heer ze geleid heeft bij de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts. Wat heeft de Heer zijn kostelijke zegeningen gegeven? Als de vijanden kwamen, hij gaf altijd weer de overwinning. Wel nu naar een hernieuwde openbaring van het koningschap over Israël, zien ze nu uit. Mocht de Heer, dat is het geval, mocht de Heer, die zijn volk toch heeft lief gehad en zijn volk heeft opgezocht en die zijn volk heeft verkoren en het ook door zijn heilige geest heeft toegebracht, en die dat volk toen uit Egypte heeft uitgeleid en ze door de woestijn gebracht, mocht diezelfde God nu neerkomen, dat is de bedoeling van dit stuk, mocht hij nou neerkomen naar dat volk dat door eigen schuld nou uit het land is weggebracht en in het vreemde land verkeert. En mag de Heere dan nu stromen van licht laten vallen over dat volk dat is bezig weg te kwijnen. Nu zeg ik nog eens, gemeente, u moet niet menen dat de diepste bedoeling van het gebed is dat ze verlost zullen mogen worden en dat ze uit Babylon uit mogen komen. De innerlijke kracht van dit gebed is veel groter en veel dieper. Het volk gaat het hier, zoals ik dat opgemerkt heb, in de eerste plaats om de Heere zelf. Of dat nu in Babylon is, of dat het hier is, daar is het volk vanwege de schuld en de zonde die ze hebben bedreven. Maar er is niettemin de klacht, o God, we hebben grotelijk tegen u misdreven. En toch, wij kunnen u niet missen. Het gemis van u betekent niet minder voor ons dan de dood. Maar daarom gaat het gebed in de eerste plaats niet op. Och, dat gij de hemelen scheurde. Hoort u dan aan welke toon dat hier gezegd wordt? Er is hier geen zweem van hoogmoed. Er is hier alleen maar de gestalte van de ootmoed. Het komt hierop uit de diepe zondebesef van het hart. En tegelijkertijd heeft het volk hoezeer ook van oordeel dat de tuchtigende hand des Heeren inderdaad verdiend is, toch gaat het de ziel naar de Heere op. Dat is het eigenaardige altijd van het bidden van alle volk des Heeren. Daar heeft hij een kenmerk waaraan we altijd onszelf kunnen toetsen op grond van de Heilige Schrift. De ontdekking, en hij zal dat allemaal moeten billiken vanwege zijn zonden en ongerechtigheden van God. En toch, al is het waar dat er doodsvonnis op me rust, en ik moet het erkennen en toestemmen ook, toch kan ik daar niet onder blijven leven. Toch kan ik daarmee niet door het leven heen naar de eeuwigheid. Toch komt er dan juist uit de ziel het gebed, de zucht, Heere, het is verdiend. O God, denk aan mij toch in genade en geef mij als een vrucht van uw barmhartigheid, uw gemeenschap, de liefde. Krachtens de liefde God, zei ik straks al, worden de kinderen des Heeren, worden deze ontdekte mensen ingedreven naar de troon der genade. En daarom als we hier neerzitten als een zuchter of als een worstelaar, laten wij toch moed mogen hebben. Laten we dan toch worden heengedreven naar de troon der genade. En laten we onze tranen mogen uitschreien, onze ziel mogen uitkermen voor de levende God. Hij wil luisteren, hij wil horen, hij is de machtige, ook de genadige. Dan moet u ook nog op iets letten. In dit gebed gaat het alleen om de Heer. En alles wordt verwacht van die levende God. Israël had het afgeleerd om van een ander iets goed te verwachten. Dat hebben ze al hun leven gedaan. Ze hebben gezien naar die kant daar, ze hebben naar Egypte vooral gezien. Nou heeft de Heer ze dat afgeleerd, dat Egypte ze niet kan helpen. En dat er bij Babylonië geen troost te vinden is. En dat waar ze ook zouden gaan zoeken, maar altijd zou het de dood zijn en de ondergang. En niet anders dan dat. En al ziet hij in dit gebed juist dat alles is afgesloten. Israël heeft het afgeleerd van een ander te verwachten. Toen het in Canaan was, ja, toen hebben ze het verwacht van Jan en Alleman, zo te zeggen. Maar als de tuchtroede op hen is neergedaald, en ze zien hun eigen schuld, dan kunnen ze geen vlees tot hun arm meer stellen en ze willen het ook niet. Hier in de ballingschap wordt het de Heer alleen. Alles moet komen van hem. En daarom, o God, dat ge toch van de hemel neerkwam, tot gij, niet hier, niet hem, niet haar, niet dit, niet wat het ook mogen zijn, Heere, kom gij toch. Verstaan wij deze gebedshouding? Zijn wij zulk een arme bedelaar geworden aan de troon der genade? Hebben wij het, mijn broeder en zuster, gezien dat er van geen ene kant hulp kan komen in ons leven? Als God de Heer ons laat zien, uit en door zijn woord, wie en wat we zijn. Laten we eerlijk zijn, wij zoeken het ook overal. We proberen dit en we zoeken het daar en we worstelen zo. We vergieten onze tranen en we bidden. En we spreken over de dingen God misschien. Maar weet u wat we moeten leren? Voor het eerst en bij vernieuwing trouwens, dat is altijd. Al ben je nog zo lang op de weg te veren, maar dit moet je leren. Te leren spellen en te leren zeggen. Het woord genade. Dat wordt genade wil ons niet zo gemakkelijk van de lippen. Ja, wij zeggen het wel en wij gebruiken het. Stel je voor gereformeerde mensen te zijn en dan niet te weten wat genade is. En dan dat woord genade niet te zeggen. Nee, maar ik bedoel het met onze ziel. Met onze ziel te spreken tot God en dan te vragen om genade. Dan zijn de deuren aan alle kanten toegevallen. Dan zijn er geen mogelijkheden meer waarop we zullen kunnen steunen op waar wij het zouden kunnen verwachten. Dan is er maar één weg en dat is de klacht. Gena, o God, gena. Zie toch en hoor toch hoe een boeteling pleit. Zo moet het met ons. Zo kan het met ons. Dat wil zeggen, de Heer is de machtige, maar ook de genadige om dat in ons hart te werken. Dat is juist dat de vleeswording dat woord ook ons laat verkondigen. Daartoe kwam de Heer Jezus in de wereld. Om zichzelf te geven. Opdat hij al die machten die er in ons leven zijn, tegenkrachten tegen God. Dat hij die tegenkrachten en machten zou overwinnen en wegdoen. Zodat hij er zou staan als degene in wie het leven is en ook alleen het leven. En wij het daar zouden mogen zoeken. Ik zei dat straks al even, hier in onze tekst, daar horen wij de mensen bidden om de doorbraak van de genadig, volle God. Wel, u en ik hebben dat ook nodig, mijn broeder en zuster. Wij moeten verlost worden van onszelf. Niet maar verlost worden van de wereld daarbuiten. Ik moet verlost worden van de wereld hier binnen. Mijn hart is niets anders van natuur dan wereld en nog eens wereld en wereldzin. Ja, op een heel andere manier dan de wereld het daarbuiten heeft, dat weet ik wel. We kunnen dat met een heel christelijk vertoon doen. En we kunnen dat bedekken met allerlei godsdienstigheid. Maar zoals we van nature zijn, zoden en dochter van Adam, gevallen in het paradijs, liggend in de diepte van zonde. Dan zijn wij niet anders dan de wereld. Dan moet er met ons precies hetzelfde gebeuren als wat er met de wereld gebeuren moet. Dan moeten wij ook leren, juist als kerkmensen, ik zou bijna zeggen eigenlijk nog meer bijna dan de wereld. Menselijk gesproken, natuurlijk bij God is alles mogelijk. Voor de Heer zijn er geen belemmeringen. Maar als het menselijk gaat bekijken, dan is het toch vaak zo, zou ik zo zeggen. Dat, en dan spreek ik heel mensen, want God staat niet in de weg, en natuurlijk niet. Maar is het dan niet moeilijker om van een eigen gerechtig mens een bekeerde te maken dan van een ongerechtig mens? Is het niet veel moeilijker om van onze eigen gerechtigheid verlost te worden dan van de ongerechtigheid? Is het niet veel moeilijker om van alles en nog wat ik heb, en waarmee ik me kleden ga, zodat mijn naaktheid bedekt kan zijn? Om daarvan verlost te worden, zodat die naaktheid daar voor God komt te staan. En al mijn gerechtigheden niet anders zijn dan rijk, lompen. Terwijl ik dan bekleed zal moeten worden met de gerechtigheid des Heere Jezus Christus. Wij allemaal, u en ik. Wij willen wel een koningschap, maar dan een koningschap van onszelf. Dat is het droeve erfenis die wij meegenomen hebben uit het paradijs. Dat is de hoogmoed die ingedrongen is in onze ziel tot in de diepste vezelen van ons bestaan. En wat kost het een strijd en wat is het een moeite om daarvan verlost te worden. Daarom zegt de apostel bijvoorbeeld in een van zijn brieven, de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de Heilige Geest. Er is een grote worsteling die in het leven van Gods volk en Gods kinderen plaats heeft. Ik kan nooit de mensen begrijpen die het zeggen. Ze zeggen het verschillende malen tegen mij. Hebben het gezegd. Gedurende de tijd van mijn predikantschap. Ik ben het trouwens nog, maar ik bedoel dan de actieve bediening. Dominee. 2 weken geleden zei iemand dat nog tegen me. Ik heb geen zonde meer. Al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind des Heren. En nou kan ik niet begrijpen dat u het altijd hebt over de zonde en dat je van de zonde verlost moet worden. Dan moet er vreugde zijn, dan moet er blijdschap wezen, dan moet het geluk zijn. Ik zeg ja, dan moet geluk zijn, blijdschap, maar in de Heer. En dat kan nooit anders dan alleen het bij de Heere zoeken en dan heb je jezelf tegen. Met al wat je bent en al wat je hebt, ben je als er vandaan komt nog een vijand van de levende God. Ik geloof dat dat de smart is en de worsteling van al Gods kinderen. En ik moet het eerlijk zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer dat voor mij duidelijk wordt. Dat ik als er vandaan komt, ik een vijand ben van het genadeleven God. Maar dan kan ik ook zeggen, hoe groter en heerlijker het dan is, dat die God in zijn genade met zo'n mens nog te doen wil hebben, die niet eens van genade wil leven, en dat de Heer altijd weer de hand en zo in gaat uitsteken, dat hij gaat zeggen, en ik ben er dan toch, en in de Heer Jezus is alles, en dat hij God van binnen alles wil breken en buigen om je bekwaam te maken, om plaats te maken voor het werk van de Heer Jezus. Opdat we in die Christus alles mogen vinden wat we nodig hebben. Om te weten, en dat we doorleven ook, dat Hij de enige rots is waarop ik zal kunnen staan. Een rots die nooit gebroken zal worden, die nooit weggenomen zal worden. In het leven niet en in het sterven niet. Dan kunnen wij het leven aan. Dan kunnen wij ook het leven door. Dan kunnen wij ook door diezelfde genade van God het leven uit. Het is God en niemand dan Hij en Hij alleen. En dat is wat het kerstfeest ons altijd weer voorhoudt. Daarom is de Heer zijn Zoon gegeven. In de diepe vernedering waarin Hij is gekomen daar in Bethlehem. En al voor Bethlehem. Ik heb een paar weken geleden meen ik nog in het midden gezet. Zelfs voor Bethlehem. Toen hij daar, ik zeg het zeer eerbiedig, maar in Maria ontvangen was. En daar bezig was zich te ontwikkelen. Dat stuk is ook borgwerk. Daarin is de diepe vernedering van de Heer Jezus. Daar al. En als hij dan straks geboren wordt en in de kribbe gelegd, dan ziet hij daar niets anders dan vernedering, vernedering. Ik hoop met de kerstdagen of de zondag daarna er nog wel een keer op terug te komen. Vandaar dat ik het nu niet meer doe. Maar dit zeg ik wel. Wij moeten de gronden zoeken, niet in onszelf. Gronden om behouden te worden, we hebben ze niet. De enige grond is Christus Jezus en die geboren en die gekruisigd. En die opgevaren in de hemel. En die nu zit aan de rechterhand God des Vaders. God gaat altijd te werk in de weg van afbraak. En dan zo in de weg van de opbouw. Niet alleen de afbraak. Hij maakt niet alleen stuk en hij breekt niet van binnen alleen alles. En laat ons dan waar we zijn. Al om het anders te zeggen, zoals het wel eens wordt uitgedrukt, hij brengt ons niet alleen in de put van zondekennis en ongerechtigheid enzovoort. En laat ons daar zitten. We zouden het niet eens kunnen, we moeten naar uit. Maar wat ik doe en hoe ik worstel en wat ik ook vast wil grijpen, maar het helpt me niet, ik kom er niet uit. En wat iemand mij ook toe zou willen werpen, laat ik zeggen, een stuk touw waar ik me aan vast zou kunnen klemmen, waar ze me op zouden kunnen halen. Het baat me niet, want ik kan het niet houden. Maar één de mogelijkheid, en dat is wat de Heere doet. En daarom is die Christus zo diep, diep vernederd geworden. En dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. De Heere buigt zichzelf zo diep, dat in de laagte van die put, dat hij al zijn handen, zijn borghanden onder die mens neemt. En hem oplicht uit die diepte en ophaalt en hem opbrengt tot de gemeenschap van de levende God. Daar is Israël voor gebeden, die balling. En dat moet ook ons gebed zijn, nu en op de Pinksterdag. En dan kan ik zeggen, laten wij dan niet ontmoedigd zijn. We kunnen wel eens ontmoedigd zijn. We kunnen wel eens, wat we dan noemen in het Engels, depressed wezen. Zal die ook wel eens zijn. Ik heb mijn tijden ook. Maar gelukkig dat er een God is. Die niet alleen begint. Maar die ook volleindt. En gelukkig dat we met alle omstandigheden bij die God weer terecht kunnen. Als we dan ook maar doen, als we dan maar op die plaats mogen komen. Laten wij gaan staan bij die bidders en bij die zoekers daar in de Babylonische ballingschap. En laten wij met hen vragen, Heere, gij hebt nu de hemel gescheurd. Ik hoef niet meer te vragen dat gij de hemel scheurt. Maar ik mag wel vragen en ik moet. Heere, nu gij neergekomen zijt en gij hebt die zoon dat gegeven. En als een kind in de kribbe gelegd. En gij hebt hem zelfs aan het kruis laten nagelen. Hij heeft het zelfs uit moeten roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O Heere, zie mij dan toch aan in hem. Laat hij de mijne mogen zijn. Laat ik de zijne mogen worden. En niet het laatste. Heeft de Heere dat gebed ook verhoord? Ja. De Heere verhoort altijd het gebed, het ware gebed. Maar hij verhoort het altijd op zijn tijd en ook op zijn wijze. En dat is ook vaak zo moeilijk voor ons. Weet u wat het geval met ons is? Wij komen met onze gebeden tot de Heere. En we leggen onze verzoekschriften voor hem neer. En dan zouden we direct willen dat de Heere op dat verzoek zou gaan antwoorden. En dan natuurlijk in de geest zoals wij dat zullen willen. Dus bij ons niets anders dan menselijke kortzichtigheid. Als we nou denken dat het uurwerk van God, als ik het zo mag zeggen, niet zuiver loopt, alsof de Heer niet zou weten wat hij doet, en hoe en wanneer hij het zou moeten doen. De wijzers van de klok des Heer en de wijzers van eeuwigheid geven altijd de juiste tijd aan. En het is ook op zijn wijze. Zo is gegaan in de historie van Israël. De Allerhoogste heeft inderdaad gehoord en heeft verhoord het gebed. Want het heeft niet heel lang geduurd en is het Babylonische Rijk in elkander gestort. En toen zijn de Perzen gekomen onder Cyrus. En toen heeft Cyrus, u weet dat wel uit de Heilige Schrift, toen heeft Cyrus de Joden vrijheid gegeven om hun land terug te keren. En ze zijn teruggegaan. En nu verstaan we daarmee tegelijkertijd, hoop ik tenminste, dat daarmee de verhoring van het gebed ook niet is uitgeput. Zeker God is een God die Cyrus heeft gegeven en die het in het hart van Cyrus heeft gelegd dat hij vrijheid aan de Joden mocht geven. Maar als wij bij Bethlehem's kribbe staan, dan zullen wij toch mogen zeggen en ook moeten zeggen, Heere, meer dan Cyrus is hier. God heeft de hemel gescheurd en in de kerstnacht, nee, daar hebben de bergen niet gezitten. Daar hebben de bliksemschichten niet door de lucht gegaan. Zoals bij Sinaï destijds. Daar zijn de volkeren niet aangegrepen. Als zoals de Bijbel dat zegt, als een barende vrouw. Maar wel is het waar dat uit de hemel en de stromen van licht gekomen zijn. En de zangers van de hemel. En ze hebben gezongen het heerlijke lied van de verheerlijking van die God. Die alle macht en alle genade op aarde openbaart. God heeft de nood van de wereld gezien en in bijzonder de nood van zijn bondsvolk. En God heeft in de zoon van hemzelf de verzoening tot stand gebracht. En boven Bethlehem scheuren dan inderdaad wel de hemelen in deze zin. Dat God zijn hand in Christus reddend heeft uitgestoken naar dat diep gezonken bondsvolk dat zo ver was afgedwaald en dat in een starre dode orthodoxie en zonder in het geestelijk leven, uitzonderingen daargelaten, neerlicht. Troostvol is de wijze waarop God neerdaalt. God spreekt in Lucas 2, ik hoop bij deze welzijn in deze dagen als ik hier weer ben, daarover wel meer te zeggen. Maar in Lucas 2, daar wordt gesproken zoals u weet over de geboorte. Daar wordt gesproken over de herders en over de engelen enzovoort. Maar u moet Lucas 2 niet alleen zo lezen, als het daar staat. U moet het dus gaan lezen in het licht van Matthäus. En dan moet u Matthäus 1 eens gaan lezen, waar ook gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus in het vlees. Daar wordt het geslachtsregister ons gegeven. Daar gaat God een lijn uittekenen, langs welke hij vanuit de hemel neerdaalt in Christus. U weet het toch, er zit Rahab in, Rut, Bathsheba, Manasse, om maar een paar te doen. Vreemd, maar ook bemoedigend. Vele figuren zouden eigenlijk bij ons een soort van afschuw gaan wekken. Zijn dat geen mensen geweest van de uiterste zelfkant van het leven? Diepgevallen mensen? Waarom doet de Heere dat niet? Hierom, en nu verstaan wij het toch wel. Opdat in dat radicale werk van God, in het feit dat hij die diepgezonken mensen op heeft genomen in de heilige liefde, opdat daarin zou openbaar worden dat het neerdalen van God uit de hemel in Christus naar die mensen en nu naar zijn volk en zijn kinderen niet anders is dan genade, soevereine genade. Dat het is geboren in dat eeuwige plan van God. Dat het is gekomen uit die eeuwige plan, planning. En dat God dat gerealiseerd heeft in al deze dingen. God heeft erop gerekend dat de gruwelijkste overtreden zouden kunnen worden gegrepen. En wie zijn de gruwelijkste? Kunnen wij nou een ander daarvoor gaan aanwijzen? Heeft Paulus niet gezegd, Heere, ik ben de grootste van de zondaar. En dat zegt de man als Paulus. Wat moet ik dan zeggen? Wat moet die dan zeggen? Veel groter zondaar dan Paulus. We hebben er geen woorden voor om te zeggen hoe slecht, hoe vreselijk we zijn voor de levende God in zijn oog. En voor die mensen heeft de Heere de weg nou geopend. De armen zo te zeggen, reddend uitgestoken, om ze op te vangen en ze straks altijd uit de diepte weg te halen, uit het grondeloze zondediep, om ze in zijn gemeenschap weer in te zetten, zodat zij de levende getuigen zouden worden hier op aarde, straks in de hemel eeuwig zinger als zanger van God grootheid. Nu kan de wezende mens weten waar hij terecht kan. Want nu is het zo dat de zuchter door de Heere gehoord en verhoord wordt. En dat hij met zulke mensen in bijzonder te doen zal willen hebben. Mag ik het zo zeggen? U begrijpt wat ik bedoel. Ik geloof dat de Heere er niet meer een welbehagen heeft. En niet meer een groter verheerlijk zal kunnen worden dan in een volk dat in de gebrokenheid en ellendigheid van zichzelf neerligt en dat het niet meer daar kan houden en dat hij een zuchtend volk is geworden om genade en barmhartigheid. Daar kan God zijn genade kwijt, daar kan hij zijn barmhartigheid openbaren en dat doet hij. Dan komt hij in de Heer Jezus, dat is wat Bethlehem ook is. En wie met deze benen het komende kerstfeest tegemoet gaat, die zal ervaren dat het kloppen op Gods genadepoort niet te vergeven is. De grote vraag is, al wij het heil des Heren mogen kennen, al wij dat bidden verwachten, wij gaan het kerstfeest tegen. Bezwijkt onze ziel van sterk verlangen naar de Heere, de God van het leven. Helaas, wat leeft er toch weinig van deze begeerte, die levende uitgang van de ziel, ook in de kerk. Helaas, laten wij het toch eerlijk mogen zeggen en eerlijk beleiden voor de levende God. En laten wij bidden om de werking van de Heilige Geest. Omdat die Geest mag werken in ons en onder ons. Omdat er meer geboren mag worden van dat levende uitzien. Die begeerte naar de Heere Jezus. Omdat we straks met die herders, als net als die herders, zoals de wijzen uit de oosten, neer mogen buigen bij de Heere Jezus. Of dat we bij het kruis van de Heere Jezus mogen staan in de Geest. En omdat we met jenen die er aan het kruis hangt mogen zeggen, Heere, gedenk mij er dan toch als in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En hij is er gekomen, hij zit en hij staat er al, aan de rechterhand Gods des Vaders. O, dat ik toch komen mag tot die hoge priester daar boven in de hemel, die daar bezig is het altaar te bedienen. Niet in de Oude Testamentische zin, maar hij komt daar met zijn eigen bloed, met zijn eigen offeranden. En hij gaat het de Vader tonen. Hier, Vader, zijn mijn doorboorde handen. Ik heb mijn bloed gegeven. Gij hebt ze mij gegeven. Allen die gij gekend hebt van eeuwigheid. Ja, ik heb ze gekocht met mijn dierbaar bloed. Hier zijn ze. En ik treed tussen voor dat volk. Ik wil de advocaat voor hen zijn. Laten we dat mogen zoeken. Laten we daar de plaats in te krijgen. De Heer is niet alleen machtig om ons die plaats te geven. Hij is gewillig. Meer gewillig dan we durven te denken. Gods genade is veel groter en dieper dan we ooit erover kunnen spreken. Het laat zich wel enigermate doorleven wat die genade is. Maar als je er zelf iets van kent en je zult dat onder woorden willen brengen, dan schiet je tekort. Dan voel je kan het niet. Moet dan al spreken over wat het wil zeggen dat de hemel neerdaalt tot je. Want als de genade komt, dan is er wel de ontdekking, dat is waar. En je ziet die zonde, en dat is verschrikkelijk. Maar God laat je niet in die zonde kunnen staan. De Heer werkt verder en hij doet meer. En die genade is veel dieper en veel breder. Hij gaat het hart en het oog richten op zijn gezondenen. Op hem die gekomen is in de wereld. En hij laat ons, hij doet ons onderwijzen. En dat wat nodig is te kennen, namelijk Jezus. Niemand minder en anders dan de Heer Jezus Christus. Het is ons, ach soms, nee, het is altijd, om te huilen. Dat zoveel bondskinderen het gaan zoeken midden in de wereld. Als dat bondskinderen het gaan zoeken op een plaats waar de wonde op het zacht geheeld kan worden, denken ze. Maar ze bedriegen zich. Laten wij het niet met een uiterlijke godsdienst doen. Laten wij de diepte van het hart ervan overtuigd zijn. Dat het is nodig voor u, voor mij, voor ons allemaal, zonder enig onderscheid, die levende God te kennen. Ik kan niet leven zonder de Heer. Ik kan niet sterven zonder die God. U kunt het niet, niet één van ons. Kunt u sterven zonder de Heer. En als het nou moet, en als u hem nou niet kent, en je gaat zo de eeuwigheid tegen, wat zal de dood dan zijn? Want de catechisme zegt het zo heerlijk van Gods volk. Daarvoor is de dood ten afsterving van de zonde. En een neerleggen van het lichaam der zonde. Maar ook de doorgang tot het eeuwige leven. En dat betekent dat het eeuwige licht dat in de Heere Jezus is. Het zal wat zijn om als gedoopte mensen verloren te gaan. Er zijn zoveel mensen, ook jonge mensen, die hun doop niet verstaan. Wij zeggen niet dat met de doop iets geschonken wordt van het innerlijke leven door de Heilige Geest. Nee, maar we zeggen wel dit. God verbindt zich aan dat individuele, aan die individuele persoon die daar op dit ogenblik gedoopt wordt. God verbindt zich daaraan in de weg van zijn heilige, heerlijke belofte. Dat kind zal er nooit meer van af kunnen. Ik heb het teken van mijn doop van het bondtegel aan mijn voorhoofd. En van tweeën in, of met dat teken ga ik straks een hemel in. Of met dat teken, God beware er ons voor, ga ik naar de hel. Wat zal dat een branding zijn? God heeft geroepen. God heeft gemaand. De Heer heeft van ons, vanaf de geboorte zou ik bijna willen zeggen, heeft hij gezegd, en ik wil de God zijn van u en van uw kinderen. Ook van dat particuliere kind. En we hebben hem niet gezocht. We hebben hem niet gewild. En in de vijandschap van ons hart zijn we verder en verder gegaan. En de dood kwam eer we het dachten. De hemel is gescheurd. God is gekomen. Hij openbaart zich in zijn woord. Wij moeten niet aparte dingen verwachten. Wij moeten niet denken dat als die God de hemel heeft gescheurd, en dat zal hij ook niet moeten doen. En ik spreek hier uit de praktijk. En nu moet ik allerlei visioenen hebben, ik moet allerlei dromen hebben en nog zoveel dingen meer. En ik moet dit zien en ik moet nog wel andere dingen zien. De Heere die doet het anders. De Heere komt door zijn woord. En hij heiligt dat woord aan ons hart door zijn geest. Dat woord spreekt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat woord spreekt van vrede, blijdschap en zaligheid. Dat woord brengt naar het vlees geworden woord. Daar moet ik komen. Omdat in hem ik alleen kan komen tot die God die mij heeft geschapen en uit wie ik gevallen ben. En tot wie ik terug zal moeten komen. Dat is Gods werk. Geven de Heere dat in een grote mate ook in ons midden. En laten we daarom bidden, worstelen. De Heere zij ons genade. Hij gedenke ons naar zijn vrouw en naar zijn liefde. De adventklokken te beginnen te luiden. Horen wij de naderende voetstappen van de Heere Jezus? Want hij wordt niet geboren. Hij komt om de aarde te richten. Ik zeg weer, horen wij de voetstappen van de komende Christus? Zijn wij in de waarheid Gods gemeente? Hebben wij ons hart verpand aan hem en aan zijn dienst? De zwarte wereldmacht zou worden gevolgd door het morgenrode Heeren. En als straks eenmaal de wereld zal weeklagen en roepen, zoals de Bijbel het zelf zegt, wee, wee, het grote Babylon, het is gevallen. En ze zullen roepen, omdat ze hem niet kunnen zien, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van die levende God. Dan geven God dat het ons gebed nu al mogen zijn. De geest en de bruid die zeggen kom. En die het hoort die zeggen kom. Ja kom Heere Jezus. En vanuit hemelshoogten zal hij antwoorden. Hef uw hoofden dan omhoog. Want de verlossing is nabij. Zie ik kom haastig. Bent u bereid? Ben ik het? Amen. Wij zingen met elkaar nu Psalm 22 en daarvan de versen 12 en 14. Ge hebt het wel willen maken in deze avond. Ge hebt het ons gesproken. Dat wij het toch gehoord mogen hebben. Gehoord niet alleen maar met ons oor. Dat wij het gehoord mogen hebben met onze ziel. Dat ons hart begeerlijk mag zijn. Naar u en naar uw gemeenschap. Dat we begeren naar u, Heere Jezus. Van de Vader gegeven. En deze wereld gezonden. Wij kunnen zo slecht en zo zondig niet zijn. Of gij kunt toch altijd plaats maken voor uzelf. Gij kunt wegbreken en afbreken wat weg moet. Maar gij kunt ook schenken uit die rijke, heerlijke volheid wat we moeten hebben en wat we kunnen hebben. O Heere, bedien ons dan door uw Heilige Geest. We zeggen u naam dank voor wat gij hebt gegeven. En we vragen u dat gij met ons zult zijn als we deze plaats gaan verlaten. Wij vragen u dat ook in de gemeente hier rijkelijk wilt wonen met uw geest. En dat er zondaren tot bekering mogen worden gebracht. Maar ook dat uw volk en uw kinderen mag worden bemoedigd en getroost. Neem alle ongerechtigheid en zonde weg. Hoor om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkaar af Psalm 98 vers 4. Ontvang u de zegen der Heeren. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen.